Mogen deze avond samenkomen in de naam van God onze Vader die ons lief heeft. In de naam van de Heer Jezus Christus, onze Heer en Heiland. Mogen samenkomen deze avond in de naam van de Heilige Geest, de trooster en leidsman van al Gods kinderen. Amen. Fijn om vanavond weer in uw midden te mogen zijn. We gaan vanavond nadenken over de storm op het meer van Galilea en Petrus die door dat water naar beneden zakt. En het thema van vanavond is: als ons geloof klein is, slaat de twijfel toe. Eerst gaan we nog enkele coupletten zingen van dit lied. 2, 3, 5 en 7 van Johannes de Heer 35. Samen de Heer om zijn zegen gaan bidden. Vader in de hemel, u willen we danken dat we deze avond weer opnieuw mogen samenkomen om samen te zingen, u te loven en te prijzen, samen tot u te bidden, maar ook Heer om te luisteren naar uw woord. We gaan het lezen met elkaar. We willen het overdenken wat daar staat en Heer, helpt u ons door uw geest om het ook toe te passen op ons eigen leven. Gebeurtenissen, eeuwen geleden plaatsgevonden, maar met een boodschap voor vandaag. Een boodschap voor morgen. Heren, want zolang u niet bent teruggekomen, mag het evangelie klinken, maar mogen we ook opgebouwd worden in ons geloof. En velen van ons, heren, misschien wel allemaal, hebben die ontmoeting met u al gehad. Maar wat is het nodig om uw woord beter te verstaan? Om gesterkt te worden in ons geloof. Misschien wel vermaand te worden, want ook bij ons, heren, kan de twijfel toeslaan. Als ons geloof te klein is. Heer, we gaan lezen over Petrus, die zo vol enthousiasme aan u vroeg, heren, mag ik naar u toe komen? En hij mocht dat doen. Hij deed het, hij kon het ook. Totdat dat moment was dat er wegzonk in de golven. En hier mogen we ook vanavond zien dat ook in ons leven die dingen kunnen gebeuren. Vandaag zijn we vol enthousiasme. Maar er kunnen dingen in ons leven gebeuren waardoor we het enthousiasme misschien kwijtraken. Maar wat een belofte hebben we in uw woord gekregen. Dat u ons nooit loslaat. Dat u het bent die naar ons omziet. Dat u het bent, ook Heer Jezus, die alles weet van ons leven. Ook dat gaan we vanavond zien. Heren, wilt u ons uw rijke zegen schenken. Bid ook voor hen die vanavond hadden willen komen en niet konden. Die aan huis zijn gebonden, bemoedig hen, Heren. Sterk en oud en vast. Wilt u daar zijn waar moeite is, waar misschien zorg is. Heren, wilt u met uw geest de trooster zijn. De leidsman, wilt u helpen en ook dingen duidelijk maken die we misschien niet zomaar even uit onszelf bedenken. En zo mogen we deze avond in uw hand leggen. Bidden voor hen die ook door u geroepen zijn naar het zendingsveld. Als volgende week voor hen gecollecteerd wordt, dan mogen we ook nu alweer voor hen en voor anderen bidden die aan deze gemeente verbonden zijn. Zegen zo alle activiteiten die ook vanavond genoemd zijn. Heren, wilt u ons helpen om al dat werk uit te voeren in de kracht die u ons geeft. Want doen we het in eigen kracht, dan weten we vroeg of laat lopen we vast. Dan is er geen zegen. Maar als we het doen in de afhankelijkheid van u, dan kunt u, Heren, door uw geest verder werken, tot uw doel komen. Dan kunt u ons gebruiken, Heren. En ook al hebben we kleine kracht, u kunt grote dingen doen. Vader, zo willen we ook bidden voor de jeugd. Houd hen vast, Heer, in een tijd waarin het moeilijk is. Waarin velen door allerlei dingen ook in beslag worden genomen. Heer, wilt u ook hen laten zien steeds weer dat het wandelen met Heer Jezus het belangrijkste in het leven is. Daarvan zijn we afhankelijk, Heer, hoe we met u door het leven gaan. U bent er altijd. Maar als wij tekort schieten, Heer, grijp ons vast. En trek ons weer naar boven als we wegzinken door ongeloof, door gebrek aan vertrouwen, door twijfel. Heer, geef ons deze avond een rijke zegen. Dat bidden we ook voor wie meeluistert nu op dit moment of op een ander moment. Dat vragen we, Heer, uit genade om Jezus wil. Amen. Vanavond wil ik met u een gedeelte gaan lezen uit Matteüs hoofdstuk 14. Matteüs 14, een bekend gedeelte. Maar er staan wel wat zinnen en woorden in. Als je erover nadenkt, dan komt ook de vraag naar boven, waarom staat dat er zo? Waarom is dat erbij gezegd? Matteüs 14, en ik ga lezen vanaf vers 22 tot en met vers 33. En het tweede woordje dat we lezen, als het goed is, roept het al vragen op. Waarom staat dat erbij? Het tweede woordje van vers 22. En meteen dwong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan en voor hem uit te varen naar de overkant, terwijl hij de menigte weg zou sturen. En toen hij de menigte weggestuurd had, klom hij de berg op om er in de afzondering te bidden. Toen het avond was geworden, was hij daar alleen. Het schip was al midden op de zee en verkeerde in nood door de golven, want ze hadden de wind tegen. Maar in de vierde nachtwaken kwam Jezus naar hen toe, lopend over de zee. En toen de discipelen hem over de zee zagen lopen, raakten zij in verwarring en zeiden, het is een spook. En ze schreeuwden van angst. Maar meteen sprak Jezus hen aan en zei, heb goede moed, ik ben het, wees niet bevreesd. Petrus antwoordde hem en zei, Heere, als u het bent, geef mij dan bevel over het water naar u toe te komen. Hij zei, kom. En Petrus klom uit het schip en liep op het water om bij Jezus te komen. Maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd. En toen hij begon te zinken, riep hij: Heere, red mij. Jezus stak meteen zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem: Kleingelovige, waarom hebt u getwijfeld? En toen ze in het schip geklommen waren, ging de wind liggen. Zij die in het schip waren, kwamen hem aanbidden en zeiden: Werkelijk, u bent de Zoon van God. Tot zover. Als ons geloof te klein is, slaat de twijfel toe. Broeders en zusters, als ik aan u vraag, kunnen mensen op het water lopen? Dan zult u allemaal zeggen, nee, dat is onmogelijk. En zal ik erbij zeggen, ook Petrus kon dat niet. En dan moet ik u ook bij zeggen, hij heeft het wel gedaan. Hij kon het niet, maar Petrus heeft over het water gelopen. Mensen hebben van alles geprobeerd om over het water te lopen, maar dat lukt niet. Er zijn wel enkele dieren die het kunnen. Wel eens gehoord van het schaatsenrijdertje, een klein insectje dat pootjes heeft, voetjes, holle voeten, daar zit lucht onder en zo kan het diertje over het water lopen. Hebt u wel eens gehoord van de Jezus-hagedis? Een hagedis die net als Jezus over het water kan lopen, vandaar dat hij die naam heeft gekregen in de volksmond. Mensen kunnen dat niet, want de oppervlaktespanning van het water laat dat niet toe. Natuurlijk wel als je van die grote schoenen aandoet, van die opblaasschoenen. Nou, dan zie je wel eens mensen over het water lopen. Maar gewoon kan dat niet. Maar als je nu heel veel geloof hebt. Geloof zo groot dat je bergen kan verzetten. Zou je dan over het water kunnen lopen? Misschien kent u wel dat gedeelte. Het staat in Marcus 11. Haast onvoorstelbaar. Marcus 11 vers 23. Woorden van de Heer Jezus. Marcus 11 vers 23. Want zegt hij, voorwaar ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt. Daarom zeg ik u, alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult en het zal u ten deel vallen. Dan sta je daar bij het water en je verlangt ernaar, je bidt ervoor om over dat water te kunnen lopen. Je gelooft dat je het al gekregen hebt, die mogelijkheid. En je gaat het water in en je blijft op die bodem lopen, want op het water lopen kan niet. Nee, die tekst is dus niet bedoeld om dat te kunnen gaan doen wat wij verlangen. Dat kon Petrus ook niet. Toen Petrus in die boot zat en opeens in de verte iemand zag aankomen en geloofde dat het Jezus was, toen vroeg hij: Heer, wilt u mij bevelen naar u toe te komen? En de Heer zei: Petrus, kom. En toen kon hij over dat water lopen. Want het was tot eer van de Heer en hij gaf hem die opdracht. Petrus, kom. Ja, totdat Petrus op de golven zag en toen zonk hij weg in het water. Ik moest denken bij de voorbereiding voor vanavond. Er zijn meer van die gebeurtenissen in de Bijbel opgetekend waarvan je moet zeggen, het is onmogelijk. Denk eens aan Jona. Jona die overboord werd gezet. Vanwege zijn eigen zonde heeft hij zichzelf in gevaar gebracht. En al die bemanningsleden aan boord van het schip. Hij werd overboord gezet En wat gebeurde er? Er kwam een vis die hem opslokte. En dan gaan wij mensen bedenken hoe dat nou allemaal kan. En het meest voor de hand liggende is, dan zal die vis wel een enorme luchtbel in zijn maag hebben gehad, waardoor Jona in leven is gebleven. Nou, u weet dat dat niet in de Bijbel staat. Hij werd opgeslokt. Er staat ook niet dat de Heere God een vis, een walvis, naar Jona toestuurde. Er staat in de Bijbel, de Heere beschikte een vis. Hij zorgde dat daar een vis was, misschien was die in de buurt. Maar het kan zijn dat de Heere God zomaar door één woord te spreken, die vis geschapen heeft, die Jona heeft opgeslokt en hem na 3 dagen uitspuwde en Jona kon aan land verder lopen. Het was Gods werk. Hij zorgde voor dat wonder waarover we in de Bijbel kunnen lezen. U weet toch ook dat het onmogelijk is om van water wijn te maken. Maar de Heer Jezus heeft ervoor gezorgd dat daar in Kana, waar de wijn op was bij die bruiloft, dat het water in wijn veranderde, wijn die veel beter was dan de wijn die daarvoor was geschonken. Het is de Heer die dat doet wat hem behaagt tot zijn eer. We lezen het en het is werkelijk gebeurd zoals in de Bijbel staat. En nu hoofdstuk 14 van Matteüs. Ik heb u al gezegd, als we dat gaan lezen, soms zijn er woorden die opeens opvallen als je erover na gaat denken. Maar is er iemand vanavond die gekeken heeft wat de vorige gebeurtenis is die in Matteüs 14 staat? Want we beginnen te lezen met vers 22. En meteen dwong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan. Meteen. Wat is daarvoor gebeurd? Nou, daarvoor lezen we van die wonderbare spijziging. Er is toch niemand in staat om van 5 broden en 2 vissen... duizenden mensen van een avondmaaltijd te voorzien? Dat kan toch niemand? Maar het is werkelijk gebeurd. Hoe weten we dat? Omdat het in de Bijbel staat. Jezus bad en dankte de Vader voor die broden en die vissen. En onder zijn handen vermenigvuldigden die brokken zich en die vissen. En die duizenden mensen hebben te eten gehad. En weet u wanneer die wonderbare spijziging plaatsvond? Dan zou u weer in uw Bijbel moeten kijken. Dat was nadat Jezus gehoord had dat Johannes de Doper was omgebracht. Eerst had hij gevangen. En omdat die koning in zijn dwaasheid aan dat nichtje toestemming had gegeven om maar te vragen wat ze wilde hebben, al zou het de helft van zijn koninkrijk zijn, daardoor werd Johannes onthoofd. En dan staat er in vers 12 van hoofdstuk 14, zijn discipelen, dus de discipelen van Johannes de Doper, kwamen, namen het lichaam weg en begroeven het. Zij gingen heen en berichten het Jezus. Wat denkt u? Zou de Heer Jezus verrast zijn geweest toen hij dat hoorde? Nee, natuurlijk niet. Hij wist wat er gebeurd was met Johannes de Doper. Maar toen de discipelen van Johannes de Doper bij Jezus kwamen en met hem daarover gingen spreken, heeft hem dat wel geraakt. Zoals het ons raakt als opeens horen van een gebeurtenis, ja, die verdriet doet, die pijn doet. Als Jezus dat hoort, zegt vers 13, toen vertrok hij met een schip naar een eenzame plaats alleen. En de menigte die dat hoorde, volgde hem te voet vanuit de steden. En toen Jezus uit het schip ging, zag hij de grote menigte. En hij was innerlijk met ontferming bewogen over hen en hij genas hun zieken. Dus na die gebeurtenis dat Jezus hoort van de discipelen van Johannes de Doper dat hij onthoofd is, gaat Jezus in het schip naar de andere kant. Maar die mensen komen naar hem toe. En als hij die mensen dan de boodschap van Gods genade brengt en vele zieken geneest, en dan die dag ten einde gaat lopen, zijn die mensen hongerig. En dan vindt die wonderbare spijziging plaats. De Heer had ook ervoor kunnen zorgen dat Johannes de Doper op tijd uit die gevangenis was bevrijd door een engel. Maar dat heeft hij niet gedaan. Hij had kunnen voorkomen dat Johannes onthoofd werd. En de Heer heeft dat niet gedaan. En zo ziet hij al die gebeurtenissen die plaatsvinden. En dan na die wonderbare spijziging, dan staat er in vers 22... En meteen dwong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan. Ze moesten gaan varen naar de overkant. De overkant, dat leest u dan later in de Bijbel, dat was het gebied van Genezaret aan de andere kant van het meer van Galilea, het meer van Genezaret. En daar was iemand heer en meester, namelijk koning Herodes. En daar moesten de discipelen naartoe. Want Jezus had een plan met wat daar zou gaan gebeuren. Soms worden wij ook een kant opgestuurd in ons leven waar je niet van tevoren weet, wat gaat er allemaal op me afkomen? De discipelen hebben ook niet geweten dat als Jezus hen de zee opstuurt, dat in die nacht de storm gaat aanwakkeren en ze bijna ten onder gaan in de golven. Dat hadden ze niet kunnen bedenken van tevoren. We weten wel, op het meer van Galilea kan het plotseling gaan spoken. In de zin van, enorme storm gaat zich aandienen. En de golven gaan hoog komen. En dan zeggen wij in het Nederlands, het kan behoorlijk gaan spoken op zee. De discipelen zitten in het bootje. En wat doet Jezus? Jezus gaat naar zijn vader toe. Hij gaat een berg op om te bidden. En alles wat die dag gebeurd is en wat daarvoor is gebeurd, dat heeft hij naar de vader uitgesproken. Want dat is bidden. Ook wij mogen al onze vragen, onze zorgen, onze nood, ons verdriet aan de Heer bekendmaken in ons gebed. Wetende dat hij alles al geweten heeft. Hij weet zelfs wat wij gaan bidden. Maar toch, dat gebed is die relatie met de Heere God, die zelfs de Heer Jezus nodig had. Het staat hier in de Bijbel. En Jezus stuurt zijn discipelen het meer op. Hij gaat zelf, als hij de menigte heeft weggestuurd, vers 23, de berg opklimmen om alleen te zijn. En vers 24 zegt dan, het schip was al midden op de zee en verkeerde in nood door de golven, want ze hadden de wind tegen. Ziet dat hier Jezus dit alles toelaat? Dan kan in ons leven ook gebeuren. Dat opeens die storm opsteekt. En dat je niet weet wat je doen moet. Ja, wat je doen moet, dat weten we wel hiervan in ons hoofd. Dat is onze handen vouwen. Om hulp roepen. Maar hoe het gaat aflopen, dat weten we niet. En dit is hoofdstuk 14. En dat betekent, hoofdstuk 8 staat daarvoor. Het hoofdstuk waarin verteld wordt over de storm op het meer. En dan dreigen de golven dat bootje te laten zinken waar de discipelen in zitten. Alleen er is één verschil met hoofdstuk 8 en met hoofdstuk 14. Als ze op zee zijn en hoofdstuk 8 vertelt erover, is Jezus aan boord. Alleen hij slaapt. En Jezus merkt niets van die storm die is opgestoken en van de golven die het water in het schip laten komen. Hij slaapt. En de discipelen roepen dan, Heere, we vergaan. Weet u dat dan niet? En dan staat Jezus op. Hij legt de golven het zwijgen op en de storm gaat liggen en de rust komt terug. Ik denk dat we allemaal wel eens gebeurtenissen hebben meegemaakt waar we echt angstig waren. Zorg hadden, misschien wel om onze gezondheid. De gezondheid van iemand die ons zo lief en dierbaar is. Als de Heer dan uitkomst geeft, dan dank je hem met heel je hart. En er komt enorme blijdschap van binnen. Maar het kan zomaar gebeuren over enige tijd dat je in een heel andere situatie terechtkomt. En weer die angst toeslaat. Hebben we dan geleerd van die vorige keer dat de Heer erbij was? Jaren geleden is dat liedje ontstaan. Met Jezus in de boot ben ik veilig in de storm. Ja. Nou, de Heer Jezus is in ons leven. Als je hem kent, hem toebehoort, dan mag je weten, hij is in mijn leven. Maar dat betekent niet dat we voor alles bewaard worden. Betekent ook niet dat de Heer, als de nood daar is, onmiddellijk te hulp schiet. Het kan net zijn als bij de discipelen, dat hij in dat schip is, maar gewoon rustig ligt te slapen. Voor ons besef. En nu bij deze gebeurtenis is het nog weer anders. Want nu is Jezus niet aan boord. Waar hij is, dat weten ze niet. Ja, het vermoeden zal er zeker zijn geweest dat hij is gaan bidden op de bergen, een van de bergen. En zij hebben de opdracht gekregen om dat schip in te gaan en naar de andere kant van het meer te gaan. Weet u hoe laat de Heer Jezus gekomen is? Als u de basisbijbel hebt, of misschien wel de Bijbel in de gewone taal, dan hebben ze dat vertaald naar ons, dat we het kunnen snappen. Hier in onze vertaling staat, maar in de vierde nachtwaken, vers 25, maar in de vierde nachtwaken kwam Jezus naar hen toe, lopend over de zee. Dat is na 3 uur in de morgen. Want de nacht is verdeeld in 4 gedeeltes. Een eerste nachtwaken en een tweede. En dit is de laatste nachtwaken. Van 3 uur 's nachts tot 6 uur 's morgens. Want dan begint de nieuwe dag. En dan komt Jezus bij hen. Als de nood groot is. En hoe komt hij naar hen toe? Nou staat er, hij wandelde over het water. Vers 26. En toen de discipelen hem over de zee zagen lopen, raakten zij in verwarring en zeiden, het is een spook. En ze schreeuwden van angst. Ik weet niet of het waar is wat hier staat. Dat ze gezegd hebben, het is een spook. Want u weet toch allemaal, spoken bestaan niet. Die bestaan toch niet? Ik heb hier kort geleden met een paar mensen over gesproken, naar aanleiding van dit gedeelte. En de vraag was, ja, hoe kan nou dat de discipelen denken dat er spoken bestaan? Nou, dan moet je kijken naar het Griekse woord. Maar u zult merken, bijna alle vertalingen gebruiken in de vertaling het woord spook. In het Grieks staat er een woord dat wil zeggen, er verscheen iets. Er lichtte iets op. En dan zitten wij in deze tijd met, ja, die tekenfilmpjes, hè. Dan zie je opeens een laken bewegen. En dat is dan in de gedachten van de mensen een spook. Of de discipelen dat het ook zo gezegd hebben, dat staat niet in de Bijbel. Alleen, het is zo vertaald, dat Griekse woord, ja, met wat wij al vele jaren denken, spoken. Spoken bestaan niet. Maar weet u wat wel waar is? Wij leven nu in een tijd dat de macht van de duisternis enorm groot is. De meeste van u zijn al wat op leeftijd, net als wij. Toen wij jong waren, 20, 25. Wat was 31 oktober voor een dag? Dat was hervormingsdag. Dat wisten we en daar werd over gesproken in de kerken. Hervormingsdag. Er werd gedacht aan de Bijbel die we hadden gekregen, de Statenvertaling. Er is iets nieuws gekomen. Niet meer het Latijn, niet meer een taal die je niet kunt verstaan, niet meer mensen die iets voor je doen. Nee, we hebben Gods woord gekregen in onze eigen taal. En wat heeft die Satan voor elkaar gekregen? 31 oktober, 1 november, 2 november. Het begint al ergens eind september. Er komen al die folders in de brievenbus. En dan zie je de winkels. Daar gaat het allemaal komen. Halloween. En kinderen worden angstig gemaakt. Wat we de laatste jaren hebben meegemaakt, onvoorstelbaar. En waar het eigenlijk over zou moeten gaan, 31 oktober, is uit onze maatschappij totaal weggeraakt. Omdat er een overste in deze wereld is die heel veel macht heeft. Maar de macht van Jezus is groter. Hij komt naar de discipelen toe over het water. Ze schreeuwen van angst. En is u opgevallen? Als Jezus dichtbij komt, dan gaat de storm niet liggen. En de golven komen ook niet tot rust. Ook in ons leven kan het gebeuren, hè? Dat de ervarende hier is heel dicht bij ons, maar de moeite en de strijd is niet minder aan het worden. We zitten er nog steeds midden. Vers 27 zegt, als ze dus schreeuwen van angst, vers 27 zegt, maar meteen sprak Jezus hen aan en zei, heb goede moed, ik ben het, wees niet bevreesd. Een drievoudige bemoediging. Dat hebben wij ook wel eens een keer nodig. Als het moeilijk in ons leven is en u hebt allemaal wel wat meegemaakt, dan hebben we nodig dat de Heer zegt, heb goede moed. En misschien dat die woorden naar ons toekomen vanuit een lied. Of een bemoediging als iemand een kaart stuurt. Heb goede moed. Maar we hebben ook nodig dat Jezus zegt, ik ben het. Ik ben bij je. Ik ga met je mee in die strijd die je voert. Ik ben bij je in het dal van diepe duisternis. En het laatste wat hij zegt is, wees niet bevreesd. Nou, dat zegt hij, omdat we dat wel zijn. Als we geen vrees zouden hebben en alles zouden kunnen in eigen kracht, had hij niet hoeven zeggen, wees niet bevreesd. En het volgende vers zegt dan dat Petrus, het was niet Johannes en niet Jacobus, maar Petrus, zoals het zo vaak gebeurt. En Petrus antwoordde hem en zei, Heere, als u het bent, geef mij dan bevel over het water naar u toe te komen. Zo is Petrus. Iets roepen wat de anderen niet roepen. Is het ongeloof van Petrus? Nee, absoluut niet. In het volle vertrouwen op de Heer Jezus wil hij dicht bij de Heer zijn. En wat doet de Heer? Hij zegt tegen Petrus, Petrus kom. En Petrus klom uit het schip. Hij liep over het water om bij Jezus te komen. Het is echt gebeurd. Hij heeft op dat water gelopen. Hoe weten we dat? Omdat de Bijbel het zegt. Vele jaren geleden, het was toen we in onze eerste gemeente in Scheveningen waren, stond er een advertentie in de krant. Een godsdienstonderwijzer, godsdienstleraar voor het openbaar onderwijs werd gezocht in Den Haag. Zoveel uur per week, geloof 10 uur. Kon solliciteren. Nou, de gemeente in Scheveningen kon mij maar 3 dagen betalen. En het was goed om dan te solliciteren, te kijken of ik misschien op openbaar onderwijs les kon geven. Nou, dan word je als predikant uitgenodigd voor een gesprek. Maar ze wilden natuurlijk wel weten wat voor vlees ze in de kuip hadden. Wat is dat voor man? Wat gelooft hij? Wat denkt hij? Als u nou het verhaal zou willen vertellen over Petrus die over het water liep, gaat u dat ook doen? Of slaat u dat verhaal over? Nou, dan zat ik met die vraag. Wat moet je zeggen? Als ik zeg, ik sla dat verhaal over, nou, ik voel wel aan, dan zou het wel goed komen. Als ik zou zeggen, natuurlijk kan ik dat verhaal vertellen, dan voelde ik aan, dan zou het wel eens lastig kunnen worden om die functie te krijgen. Want die mensen die tegenover mij zagen, dat comité, dat geloofde nog niet. Geloof niet in de wonderen. En stel je voor dat zo'n leraar gaat vertellen aan die kinderen dat Petrus over het water ging lopen en ze zouden zelf bij het water staan en erop gaan lopen, zouden kunnen verdrinken. Ik kreeg die functie niet. Maar het staat toch in de Bijbel? En wat in de Bijbel staat is waar, dat geloof ik met heel mijn hart. Einde oefening. Maar de Heer voorzag in een andere gemeente waar ik 2 dagen in de week mijn werk mocht doen. In die gemeente mochten we wat dingen opbouwen totdat Scheveningen meer mensen kreeg en meer kon betalen. En toen mocht ik in Scheveningen 5 dagen in de week verder werken. Zo leidt de Heer ons allemaal naar alle dingen. Maar Petrus begon te twijfelen. Weet u wanneer dat was? Toen hij op de golven lette, toen hij naar die storm keek, zijn geloof begon te wankelen en hij zonk weg. Dat is ook in ons leven zo. Als we letten op de omstandigheden en niet onze ogen op Jezus richten, dan zinken we weg. En weet u wat Petrus gedaan heeft? We hebben het met elkaar gelezen vanavond. Ik zal eerst vertellen wat hij niet gedaan heeft. Petrus heeft niet de hand van Jezus vastgegrepen. Nee, Petrus heeft geschreeuwd naar de Heer. En de Bijbel zegt, het was de Heer die meteen zijn hand uitstak en Petrus vastgreep. Wij moeten schreeuwen, roepen om hulp. Hem vragen, Heer, help me. Ik zie het niet meer zitten. Ik weet niet hoe ik verder moet. En dan grijpt de Heer onze hand vast. Hij trekt ons vanuit de twijfel weer omhoog. En hij neemt ons mee daar waar we zijn moeten. En zo kwamen Jezus en Petrus in die boot. En vers 32 zegt dan. En toen ze in het schip geklommen waren, ging de wind liggen. Dus niet eerder. Dat is een bemoediging ook voor ons. We kunnen het best moeilijk hebben, maar de Heer is bij ons. En de stormen gaan niet onmiddellijk liggen. Denk aan Job. Wat een moeite heeft hij niet gehad van de kant van de tegenstander. En de Heere God heeft het toegelaten in zijn leven. Maar het veranderde niet toen hij zag hoe groot zijn nood was. Nee, er is nog heel veel in zijn leven gebeurt. En de Heer heeft niet alles voorkomen, maar hij was er wel bij. Zoals Jezus hier in de boot met zijn discipelen was. En ook toen hij nog onderweg was. Zij die in het schip waren, kwamen hem aanbidden en zeiden werkelijk, u bent de Zoon van God. En waar komen ze dan? Vers 34 zegt, toen ze overgevaren waren, kwamen zij in het land Genezaret. En toen de mannen van die plaats hem herkenden, stuurden ze bericht rond in heel die streek en brachten allen bij hem die er slecht aan toe waren. En ze smeekten hem alleen maar de zoom van zijn bovenkleed te mogen aanraken. En allen die hem aanraakten, werden gezond. Waarom moest Jezus naar de andere kant van het meer van Galilea? Naar het gebied waar Herodes Antipas heer en meester was. Omdat daar mensen waren die Jezus nodig hadden. Wij worden soms een kant opgestuurd waarvan we denken, Heer, waarom moet dat nou? Als gemeente ga je misschien een keer door een moeilijke tijd heen en je denkt, Heer, waarom is dat zo? Nou, God heeft altijd een plan met ons leven. Altijd een bedoeling met de gebeurtenis. Ons leven is in zijn hand, wat hier ook staat. En ze moesten aan de andere kant van het meer, omdat daar mensen waren die in nood waren, die zieken hadden. En ze hadden Jezus nodig. Niet de discipelen, maar ze hadden Jezus nodig. En daarom die oversteek. En natuurlijk, de Heer had kunnen zeggen op een ander moment, ga nu maar overvaren, want het blijft de komende uren rustig op water. Nee, hij heeft het zo laten gebeuren. Maar hij was wel bij. Alleen als het geloof zwak begint te worden, als ons vertrouwen minder wordt, want geloof en vertrouwen zijn in het Grieks hetzelfde woord, als ons vertrouwen minder wordt, kan de twijfel toeslaan. Petrus. Soms lijken we op Petrus. In ons enthousiasme. In onze eigen kracht. In ons ongeloof. Er was een keer een man die bij de Heer Jezus kwam. Want zijn zoon was ziek. En hij wist niet wat hij doen moest. Hij had alles gedaan, maar niets kon die zoon helpen. Niemand kon die zoon helpen. En dan komt die vader bij de Heer Jezus. Komt een gesprek tussen hem en de Heer Jezus. En die man roept uit, Heere, ik geloof, maar kom mijn ongeloof te hulp. Nou, laten we nou zo de komende tijd maar ingaan. Wij zijn zwak, maar hij is sterk. Wij mogen onze handen in zijn hand leggen. En met zijn handen pakt hij ons vast en leidt hij ons door het leven. Hij sterkt ons. En hij bemoedigt. En hij weet precies wat wij nodig hebben. Amen. We gaan samen danken. Heren, we danken u voor deze avond. Voor het woord dat we gelezen hebben. Voor die wonderlijke dingen die we ook gezien hebben in wat we gelezen hebben. Dat u meteen de discipelen wegzond. Ze moesten naar de overkant gaan. U had een plan met de mensen daar. Maar Jezus had ook zelf nodig, want u was mens geworden om met uw Vader te bidden. En Heer, als u dat nodig heeft, hebben wij dat helemaal nodig, want wij zijn mensen, zwakke zondaren. Als we nadenken over wat we gelezen hebben vanavond, Heer, dan zien we hoe u de grote hoge priester bent. Die kan meevoelen met al onze zwakheden. U, Heer Jezus, die op dezelfde wijze als wij verzocht is geweest, maar zonder te zondigen. U weet, Heer, wat we doormaken. Als er zorg is, als er angst is, als er pijn is. Heer, als we het fout hebben gedaan, als ons geloof begint te wankelen. Heer, we kunnen vol goede moed allerlei dingen roepen, maar ja, die tegenstander is er ook. En dan kan het zomaar beginnen af te brokkelen. We hadden het nooit verwacht, maar het gebeurt wel. Heer, wat is het geweldig dat u dan ons tegemoet komt. Dat u over de zee heen gaat, dat u zo dicht bij ons komt. Dat u ons kunt aanraken, kunt vastgrijpen. En Heer, toen het allemaal gebeurde, hebt u gewaakt over uw discipelen. U had hen geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. En zo is het ook met ons leven, Heren. Als we u toebehoren, u kennen, als we weten van het werk op Golgotha, als het bloed van de Heer Jezus ons gereinigd heeft van onze zonden, dan mogen we zeker weten dat we straks in het hemels koninkrijk bij u mogen zijn. in die eeuwige heerlijkheid. En dan mogen we ook weten dat in de tijd daarvoor u bij ons bent. Houd goede moed. Zie, ik ben het. Wees niet bevreesd. Heren, die drievoudige belofte hebben we nodig elke dag. En zeker op de momenten dat we wegdreigen te zinken in de golven. Dank dat we hier mochten samenkomen vanavond. Dank voor de liederen die we gezongen hebben, voor het woord dat we mogen overdenken. Maar bovenal, Heere Jezus, danken we u dat u zelf in ons midden was en dat u hier blijft met ons, dat u met ons gaat, Heere, al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Heere, we danken u en we loven en prijzen uw grote naam. Amen. Ons laatste lied gaan we staande met elkaar zingen, ook uit Johannes de Heer, en wel lied 120. 120 uit Johannes de Heer. We zingen het eerste en het tweede couplet. Heer, ik geef me aan u volkomen. Ik leg mijn al hier voor u neer. Na het tweede couplet gaan we de Heer om een zegen bidden. En dan zingen we nog het derde. We gaan alle drie de coupletten staande zingen. Genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle nabijheid van de Heilige Geest is en blijft met ons allen totdat Jezus in heerlijkheid terugkomt.